En dat vind ik er niet helemaal eerlijk aan, want dat houdt dus in dat mensen die een heel hoog loon hebben, laat ik maar bijvoorbeeld een piloot nemen, die heeft dan al veel eerder kans dat hij een WIA-uitkering krijgt, maar ook nog eens dat hij in de hoogste klasse 80% tot 100% terechtkomt.
Leuk dat je kijkt of luistert naar De Waarde van Werk, de videopodcast van Rushwood, waar we met verschillende gasten in gesprek gaan over waardevolle ontwikkelingen in de wereld van letselschade, verzekeringen, hypotheken en sociale zekerheid. Mijn naam is Matthew Last, consultant bij Rushwood en gespecialiseerd in sociale zekerheid en case management. De gast vandaag is Nicoline van Klaveren, de WIA-expert van Nederland. Welkom Nicoline. Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
De WIA-expert van Nederland. Nou, mooie introductie volgens mij.
Zeker.
Volgens jouw LinkedIn-account ben je ook WIA-expert. En in die hoedanigheid informeer je werknemers voor de keuring, tijdens en na de WIA-keuring.
Klopt.
Wil je eens toelichten, wat houdt dat precies in?
Nou ja, zoals je weet zijn de werkgevers in Nederland verplicht om bij een zieke werknemer in eerste instantie de wetverbetering poortwachter te volgen. En dan hebben we al een hele hoop stappen genomen. Aan het eind van dat traject, dan volgt de WIA-beoordeling. En die WIA-beoordeling, daar zijn wel heel veel vragen over. Ik merk in de praktijk dat er voor werknemers erg weinig informatie is over deze WIA-beoordeling. En dat er toch wel veel vragen over worden gesteld. Dus ik dacht, dat ga ik dan... In dat gat ga ik springen.
Ja.
Ik help die mensen vooral met informeren. Wat staat ze te wachten? Wat houdt nou zo'n keuring precies in? Wat kun je ook na de keuring verwachten? Want ook daar is heel veel onduidelijkheid over. Want dan krijg je ineens een brief waarvan alles in staat. Maar wat betekent het nou eigenlijk?
Ja.
En op die manier probeer ik mensen daarin wegwijs te maken. En dan in begrijpelijke taal.
Ja, precies. Ja, want je zei al... De wetverbetering poortwachter is een periode van 2 jaar volgens mij.
Ja.
En daarna gaat dan iemand die nog steeds arbeidsongeschikt is, al dan niet de WIA in.
Ja.
Wet inkomen naar arbeidsvermogen.
Ja.
Heel goed.
Klopt.
En dat of iemand daarin gaat al dan niet, dat wordt beoordeeld middels een WIA-beoordeling. Ik zei net keuring, maar beoordeling moet het zijn. Hè,
daar zijn de meningen over verdeeld. De een zegt, een mens die keur je niet, vlees keur je, een mens beoordeel je.
Ja.
Oké, daar kan
komt
ik
op hetzelfde neer.
Ja, precies.
Ja. Wat houdt het dan precies in?
Als iemand uiteindelijk voor de WIA-beoordeling komt, dan gaat hij eerst naar de verzekeringsarts. En de verzekeringsarts gaat kijken van wat zijn dan de beperkingen waardoor je je eigen werk niet meer kunt doen. Die beperkingen die worden vastgesteld, die worden opgeschreven in een lijst, de functionele mogelijkhedenlijst. En die functionele mogelijkhedenlijst die gaat weer naar de arbeidsdeskundige. Mm-hmm. De arbeidsdeskundige die weet helemaal niets van het medische deel, maar die ziet eigenlijk alleen die lijst. En vervolgens moet die arbeidsdeskundige daarmee gaan bepalen, zijn er nog functies die je in theorie zou kunnen uitvoeren?
Mm-hmm.
En met in theorie, dat zeg ik er specifiek bij, omdat er worden heel vaak toch een soort vreemde functies komen ervoor in de arbeidsdeskundige rapportages. Maar het is uiteindelijk helemaal niet de bedoeling dat je gaat solliciteren op die functie. Het is alleen maar om vast te stellen van, nou, dat werk zou je met je beperkingen nog wel kunnen doen. En dat bedrag zou je er nog mee kunnen verdienen. En hoeveel verlies je aan loon ten opzichte van het werk wat je deed.
Mm-hmm.
Dus zo wordt de beoordeling gedaan.
Ja, en als dat dan helder is, stel ik verdien nu x bedrag en ik zou ondanks mijn beperkingen nog een bepaald ander bedrag kunnen verdienen.
Ja.
Wat zegt dat dan vervolgens in het totaalplaatje, dat verschil?
Nou, er wordt een... het is heel complex. Hè? We brengen het nu wat eenvoudiger terug. Maar het is het is een hele complexe uitzoekklus ook. En er gaat ook echt wel heel veel tijd mee... Is daarmee gemoeid.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk gaat de arbeidsdeskundige inderdaad kijken van nou, dat was het loon wat je verdiende. Dit is het loon wat je volgens ons zou kunnen verdienen. En er wordt een rekensom op toegepast. En uiteindelijk volgt daar dan een percentage uit. Mm-hmm. En dat percentage, dat zegt dus iets over de mate van arbeidsongeschiktheid van de werknemer.
Ja, en uiteindelijk, welke uitkomsten kan zo'n via beoordeling dan hebben met dat percentage?
Nou, dat kan variëren van 0 tot 100.
Ja.
Maar uiteindelijk zegt dat percentage iets over of je wel of geen via-uitkering krijgt uiteindelijk. Zit je in de categorie van 0 tot 35%, dan krijg je geen via-uitkering.
Mm-hmm.
Dan kan het wel zijn dat je loonverlies hebt, maar dat is niet voldoende om een via-uitkering te krijgen. Vervolgens heb je de percentage tussen de 35 en de 80%. Dan heb je wel een via-uitkering, maar dat is een gedeeltelijke via-uitkering. Daarvan zegt de UWV van, nou, je bent ergens tussen de 35 en de 80% arbeidsongeschikt. Maar we vinden ook nog dat je voor een deel wel kunt werken. En dat stellen ze vast door middel van een bedrag wat je zou kunnen verdienen.
Mm-hmm.
En dat heet de restverdiencapaciteit. Daar komen we misschien zo meteen nog even op. Want ik wil eerst eventjes nog zeggen welke onderdelen er nog meer zijn.
Ja.
Je hebt ook nog de categorie van 80 tot 100%. En dat betekent dat je volledig arbeidsongeschikt bent. Maar ook daar zijn weer twee categorieën in. Aan de ene kant kan UWV tot de beoordeling komen dat er nog kansen zijn op herstel.
Mm-hmm.
Dus dan heb je een WGA 80 tot 100%. Er bestaat ook nog zoiets als een IVA. En de IVA, dat wil zeggen, je bent volledig arbeidsongeschikt. En de verzekeringsarts verwacht niet dat er nog verbetering kan optreden in jouw situatie. Dus dan ben je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt.
Mm-hmm.
En dat zijn eigenlijk de vier mogelijkheden bij een via-beoordeling.
Ja, en dan is het volgens mij zo dat je bij een IVA-uitkering, daar krijg je duurzaam 75% van je laatst verdiende loon,
ja.
Als ik het goed zeg?
Ja, dat klopt inderdaad. Om daar inderdaad mee te beginnen, als je duurzaam arbeidsongeschikt bent, dan krijg je 75% van het laatst verdiende loon. En je hebt geen reïntegratieverplichtingen. Dus UWV verwacht ook niet dat je iets gaat doen van solliciteren of wat dan ook. Mm-hmm. Betekent niet dat je niet mag werken, want dat mag altijd. Jouw situatie is dan dusdanig dat ze verwachten dat je eigenlijk niet kunt werken.
Mm-hmm.
En die uitkering, die behoud je eigenlijk tot je tot je pensioengerechtigde leeftijd.
Ja, precies. Ja. En de andere mogelijkheid is dus de WGA-uitkering, voor mij wet gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
Ja, klopt.
Gaat goed.
Ja, gaat zeker goed met de afkortingen.
Ja. Ja. En als je zo'n uitkering krijgt, wat zijn daar dan de gevolgen van voor de persoon in kwestie?
Nou, bij 80-100 WGA, dat houdt dan in van op dit moment zijn er geen mogelijkheden. Wellicht in de toekomst wel. Er wordt niet verwacht van je dat je ook iets gaat doen aan reïntegratie. Maar als je mogelijkheden hebt, dan zeg ik altijd, doe dat wel. Want uiteindelijk kan het uiteindelijk zo zijn dat het inderdaad beter met je gaat. En dan wordt er op een gegeven moment wordt er wel verwacht dat je iets gaat doen.
Mm-hmm.
Blijf toch wel een beetje actief.
Ja. Hou die drempel laag richting werk weer.
Ja, dat klopt inderdaad. Dus 80-100 wil niet per se zeggen van ik hoef helemaal niks te doen. Blijf wel een beetje actief, blijf een beetje aanraakt voor zover dat kan.
Mm-hmm.
En de meeste mensen die willen dat ook gewoon graag. Je krijgt op dat moment 70% van je laatst verdiende loon als uitkering. Dat is het inderdaad.
Mm-hmm.
En dan heb je nog de mensen die van 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn. Ook die krijgen in eerste instantie 70% van hun laatst verdiende loon.
Ja.
En ze hebben dan volgens UWV een bedrag wat ze kunnen verdienen, de restverdiencapaciteit. En de bedoeling is dat ze die restverdiencapaciteit, dat ze een baan gaan zoeken die past bij hun beperkingen, waarmee ze dat bedrag wat UWV heeft vastgesteld kunnen gaan verdienen. Dus dat levert soms wel eens lastige situaties op, omdat Nou, laat ik bijvoorbeeld een verpleegster nemen of een verpleegkundige nemen. Die heeft een opleiding tot verpleegkundige. Die heeft eigenlijk over het algemeen alleen maar werkervaring als verpleegkundige. Maar als blijkt dat deze verpleegkundige het werk niet meer kan doen door beperkingen... dan moet er toch op een gegeven moment gekeken worden van wat kun je dan nog wel gaan doen. En het gevaar schuilt erin dat je toch weer gaat kijken naar functies in de zorg. Mm-hmm. Terwijl daarvoor ben je juist uitgevallen. Mm-hmm. En je zult het roer om moeten gooien. En dat is best lastig voor een hele hoop mensen. Ja. Want ineens worden ze een soort van gedwongen om het werk waar ze over het algemeen vanuit een bepaalde passie voor hebben gekozen. Dat moeten ze loslaten en dan moeten ze iets anders voor gaan zoeken. En dat levert wel lastige situaties op.
Ja, dat is een hele mooie link richting de rubriek waar we zo meteen naartoe gaan.
Ja.
Maar voordat we dat doen, nog één andere vraag. Want er kijken ook mensen naar deze podcast... In de hoedanigheid van werkgever.
Ja.
En op het moment dat jouw medewerker naar een via-uitkering toe gaat, betekent dat voor jou als werkgever ook iets?
Ja.
Je kunt mogelijk ex-werkgever worden, omdat je na 104 weken ziekte volgens mij mag besluiten om uit elkaar te gaan.
Ja, dat klopt.
Maar je hoeft niet per se ex-werkgever te worden.
Nee.
Kan je kort vertellen wat een via-toekenning betekent voor de werkgever?
Ja, ja. Voor de werkgever is het zo, je hebt verschillende soorten werkgevers. Je hebt werkgevers die zijn eigen risicodrager. En die hebben ervoor gekozen om niet te zijn verzekerd via UWV, maar om zelf over het algemeen een particuliere verzekering af te sluiten. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor de reïntegratie van alle werknemers die uiteindelijk in de WIA terechtkomen voor een periode van 10 jaar. Dus eerst hebben ze die 2 jaar arbeidsongeschiktheid gehad.
Mm-hmm.
Dan komt die werknemer in de WIA. En dan moeten ze nog 10 jaar lang sowieso de uitkering betalen. En ze moeten zorgen voor reïntegratieactiviteiten. Dus de eigen risicodrager die moet echt gaan kijken van wat kan deze werknemer nog? Kan ik deze werknemer bijvoorbeeld een traject aanbieden waardoor het makkelijker voor deze werknemer wordt om passend werk te vinden? Ze moet het vinger aan de pols houden en dat 10 jaar lang.
Mm-hmm.
Maar je hebt ook werkgevers die zijn wel aangesloten bij UWV. En die kunnen het in die zin loslaten. Die hebben niet meer die verantwoordelijkheid over de reïntegratie.
Mm-hmm.
Maar het is niet zo dat ze niet meer betalen voor deze werknemer. Want via de Belastingdienst komt de premie werkhervattingskas... Eens per jaar valt hij op de mat. En hoe meer mensen je in de WIA hebt, hoe hoger jouw premie uiteindelijk ook is. Dus ook voor deze vaak ex-werkgevers loont het ook wel om gewoon eventjes een klein beetje vinger aan de pols te houden van hey, hoe gaat dat nu? En is het misschien mogelijk om toch een klein beetje te helpen? Niet echt, maar wel...
Te blijven volgen en te kijken waar je mogelijkerwijs... Uiteindelijk heb je er zelf ook nog iets aan om wel aangehaakt te blijven.
Ja, dat klopt
zogezegd.
Inderdaad. Inderdaad.
Nou, klinkt als een onderwerp op zich.
Ja.
Dus wat dat betreft, wie weet, mogen we je natuurlijk ook nog een keer aan deze tafel begroeten. Dan gaan we het daarover hebben.
Ja.
Maar laten we nu terugkeren naar het hoofdonderwerp van vandaag.
Ja.
De WGA-uitkering.
Ja.
En dat gaan we dan doen met de rubriek waardevol en waardeloos.
Ja.
En dan om te beginnen wil ik je vragen, de WGA-uitkering, het idee, je kunt nog deels aan het werk en maak daar gebruik van.
Mm-hmm.
Wat vind je waardevol aan de WGA-uitkering?
Dat je niet zomaar afgeschreven bent. Je bent niet je uitkering, zeg ik altijd. En het is dus mooi dat er gewoon nog gekeken wordt naar wat kun je nog wel. Dus dat er echt naar de mogelijkheden wordt gekeken... in plaats van dat er wordt gezegd van... jij kunt eigenlijk niks meer. Dat is echt wel veranderd ten opzichte van de WHO. Dus dat vind ik echt heel waardevol aan... omdat voor werknemers blijven ze toch in het arbeidsproces. Zij het dan op een andere manier. Maar ze worden ook nog wel deels ondersteund door die WIA-uitkering. Dus voor de zaken, de beperkingen die ze hebben... ja, dat kunnen ze dan niet meer. Maar het betekent niet dat ze helemaal niets meer kunnen.
Nee. Want hoe was dat dan bij de WHO? Even voor de... Nou ja, dat weet ik dan bijvoorbeeld niet. Dus ik zal zeggen, de leken waar ik mezelf toe schaar in deze.
Ja. Nou ja, de WHO, ja. Nou ja, ik weet daar zelf ook niet ontzettend veel van, hè? Want ik ben eigenlijk pas in het vak gerold nadat de WIA eigenlijk een feit was. Mm-hmm. Maar de algemene tendens wat je hoort over de WHO is toch wel van, je kon er heel makkelijk inkomen. Je hoefde niet zo heel erg veel. En het was bijvoorbeeld ook heel makkelijk om nog zwart wel bij te klussen. Mm. En nu chargeer ik wel natuurlijk, want het zal wel wat genuanceerder zijn dan dat. Maar dat was wel een klein beetje het idee wat over de WHO bestond.
Ja.
En ze hebben natuurlijk ook niet voor niets gezegd op een gegeven moment van, joh, die WHO, ja, dat werkt niet meer. Laten we een ander systeem gaan hanteren wat beter werkt.
Ja, en daar werd zeg maar iedereen over één kam geschoren. Je was arbeidsongeschikt, bewijzen van. En
ja.
Het was goed zo en nu wordt er veel meer gemonitord. Jij kunt nog wat, daar ga je ook gebruik van maken.
Ja.
Zie je dan ook, als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen die een IFA-toekenning krijgen, dus mm-hmm. je bent arbeidsongeschikt en duurzaam, dus je hoeft niet meer, mm-hmm. versus mensen die een WGA 80-100 krijgen, dus mogelijk zijn de beperkingen net zo erg, alleen dan niet duurzaam, mm-hmm. Even platgeslagen.
Ja.
Zie je dan ook bij mensen die in een dergelijke situatie zitten dat hun reactie echt anders is, omdat ze nog wel in staat worden geacht om in de toekomst weer te werken, versus eigenlijk ben je, ik durf bijna zeg maar, afgeschreven, zeg maar.
Ja, ja. De mensen die een IVA-uitkering hebben, die zijn gewoon echt heel sterk beperkt. Want je krijgt gewoon niet zomaar een IVA-uitkering. Daar is echt wel wat voor nodig.
Mm-hmm.
Dus die mensen die zijn echt wel dusdanig beperkt dat het gewoon ook nauwelijks mogelijk is. En die daarvan zie je bijvoorbeeld wel dat ze zich in gaan zetten voor iets van vrijwilligerswerk.
Oh, ja.
Of als een soort ervaringsdeskundige van hun ziekte, als een soort ambassadeur op gaan treden. Waardoor ze toch nog er een bepaalde zingeving aan geven.
Het geeft juist wat rust voor die groep misschien.
Ja, dat merk ik wel inderdaad. Dat ze niet die druk voelen van, oh, maar ik moet misschien weer aan het werk.
Mm-hmm.
En dat is in de groep van WGA 80-100. Die hebben toch wel een klein beetje het idee van, ja, uiteindelijk moet ik weer. En wat moet ik dan? En hoe? Want ik ben zo beperkt en ik kan helemaal niks. Maar hoe moet dat dan? Dus die vinden dat best lastig. Hangt ook best wel als een soort van zwaard van Damocles boven hun hoofd. Van ja, uiteindelijk komt dan toch het UWV. En die gaan het herbeoordelen. En die gaan dan misschien wel zeggen, oh, jij kan weer van alles. Dus dat vinden zeker die mensen die in die situatie van 80-100 WGA zitten echt wel lastig, merk ik.
Het is ook een hele moeilijke groep, denk ik, qua beoordeling. Dat is dan natuurlijk aan de verzekeringsarts, hè, van is het al dan niet duurzaam? Maar dat is dan wel een hele ingewikkelde groep.
Weet je, aan de ene kant, het is gewoon medisch vastkomen te staan, want er is nog verbetering.
Ja.
Dus, dan wordt dat ook wel verwacht.
Mm-hmm.
En er zijn ook natuurlijk wel verzekeringsartsen die zeggen van, nou ja, op dit moment heb jij een behandeling, dus ik verwacht nog verbetering. Maar we gaan dat over 1-2 jaar gaan we dat nog eens een keertje bekijken. En misschien komt er dan wel uit dat die verbetering niet is opgetreden.
Mm.
En dat uiteindelijk blijkt dat je toch duurzaam bent.
Ja.
Dus dat kan ook, maar het kan ook de andere kant op.
Ja, het zijn natuurlijk wel de situaties. Kijk, aan de voorkant van de WIA-beoordeling, helder, denk ik, wat jouw toegevoegde waarde kan zijn. Want ja, ga er maar aan staan, wat houdt het allemaal in, et cetera, et cetera.
Ja.
Tijdens de WIA-beoordeling kan ik me voorstellen dat het ook gewoon fijn is als je iemand bij je hebt die jou kan helpen als je zelf dingen niet zo goed onder woorden kunt brengen, bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dan erna, als je inderdaad die 80-100 groep valt,
dat
het heel waardevol is als je iemand bij je hebt die jou kan helpen om het perspectief te zien van ja, het kan, dat moment kan komen dat je weer aan de slag gaat, zogezegd.
Ja, dat klopt inderdaad. Ja. En ook uitleggen wat het inhoudt van, hè, als je uiteindelijk van 80-100 naar ergens tussen de 35 en de 80 gaat, wat houdt dat dan in? En hoe ziet dat er dan uit?
Mm-hmm.
En waar moet je rekening mee houden?
Ja.
Dat merk ik dat van toegevoegde waarde is inderdaad. Om gewoon goed uitleg te geven. En dat geeft ook wel geruststelling, denk ik.
Ja, nou helder. Mooi verhaal. Ook weer een mooie terugkoppeling naar waarom jij doet wat je doet.
Ja, ja.
Als we dan even omkeren, de WGA-uitkering. En als je daar dan kritisch naar kijkt, dan ga ik zelfs de term waardeloos in de mond nemen. Maar wat is daar gewoon niet helemaal oké aan in jouw ogen?
Nou ja, het verschil tussen mensen met een hoog loon en mensen met een lager loon. Op het moment dat je een lager loon hebt en er kunnen functies... De arbeidsdeskundige die vindt een functie waarmee je ook een bepaald bedrag kunt verdienen. Het verschil tussen die lonen, dat zal je arbeidsongeschiktheidspercentage worden. Dus eigenlijk hoe lager je loon, hoe lager ook het arbeidsongeschiktheidspercentage. Maar dat keer, als we hem omkeren, hoe hoger je loon, hoe hoger je arbeidsongeschiktheidspercentage ook sneller zal zijn. En dat vind ik er niet helemaal eerlijk aan, want dat houdt dus in dat mensen die een heel hoog loon hebben, laat ik maar bijvoorbeeld een piloot nemen, die heeft dan al veel eerder kans dat hij een WIA-uitkering krijgt, maar ook nog eens dat hij in de hoogste klasse 80% tot 100% terechtkomt. En dat vind ik niet eerlijk. Dat schrijnt.
Is dat dan bijvoorbeeld een piloot die, bij wijze van vingers verliest, waardoor hij niet meer zijn werk kan uitvoeren?
Ja, zoiets.
Dan kom je al snel in de IVA 800.
Ja, IVA niet, maar 800 kom je wel. Ja. Kijk, is die een hele hand kwijt, dan zou dat misschien wel tot een IVA kunnen leiden. Mm. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dan kan een piloot niet meer het werk uitvoeren zoals die het kon. Maar het betekent niet dat hij met die andere hand niets meer kan doen. Of dat hij niet op een computer kan werken. Met één hand kun je ook op een computer werken. De functies die dan uit de computer komen rollen bij UWV, die hebben een dusdanig laag loon. In vergelijking met het enorm hoge loon wat een piloot verdient. Ja, dan, als je dan het rekensommetje gaat toepassen, dan kom je op 100% vaak uit.
Ja.
En
omgekeerd, als je dan maar net boven het minimumloon verdient, dan kun je altijd nog het minimumloon verdienen.
Ja.
Is dat dan zeg maar de argumentatie? Dus dan kun je nooit volledig arbeidsongeschikt worden, tenzij je IVA moet krijgen bij wijze van?
Ja, dat kan. Ja.
Wow.
Ja, dat is zo. Als je net boven het minimumloon zit en er wordt een loon. Het minimumloon ligt nu op 10 euro nog iets.
Daar ging je zelf ook wel heel erg uit.
Precies. Ik weet wel het maandloon.
We kunnen zeggen, hij gaat omhoog van 2023. Ja, dat kunnen we zeggen.
Ja, dat klopt inderdaad. Maar als je dan, met een bepaalde functie, ook iets van 9 euro kunt verdienen of zoiets. Ja, dan wordt het verschil is heel klein.
Ja.
En dan heb je kans dat je best wel veel beperkingen hebt, maar dat je toch niet in de WIA terechtkomt. En dat is wel zuur voor die mensen. Want wat blijft er dan over? Dan kun je een WW-uitkering gaan aanvragen of noodgedwongen toch aan het werk.
Ja, en je zei al, de functies die worden vastgesteld zijn speculatief. Dus het wil niet zeggen dat je per se zou worden aangenomen in die functie.
Nee, dat klopt inderdaad. Nee. En er zijn natuurlijk heus wel voorwaarden aan verbonden. Hè? Je moet wel doen aan een opleidingseis. Je moet wel voldoen aan een diploma-eis soms. Of een ervaringseis. Dus het is ook niet zo dat als iemand, laat ik zeggen, iemand die in de schoonmaakbranche werkt en die heeft bijvoorbeeld een opleiding mbo 2 of 3 niveau uiteindelijk gehaald. Dan mogen er geen functies worden uitgekozen met bijvoorbeeld een hbo-opleiding. Dat mag niet. Mag tot dezelfde opleidingsgroep.
Groep
inderdaad. Of daaronder, maar niet daarboven.
Nee. En als ik dan samenvat wat je zegt, dan is enerzijds hoge WGA-toekenning voor de hoge lonen te eenvoudig. En anderzijds voor de lage lonen is het, doet misschien wat zij krijgen niet helemaal recht aan de situatie waarin zij zitten.
Soms niet.
Nee,
soms lijkt het erop.
En als ik je dan uitdaag om eens te denken in hoe het dan anders kan.
Ja.
Heb je daar dan ideeën over?
Nou ja, ik vind dat best een hele lastige discussie. Want ik bedoel, je doet iemand tekort op het moment dat hij een heel hoog loon heeft. En dat kan je ook niet ongedaan maken, laat ik het zo zeggen. Ja, ik vind dat heel lastig. Misschien ja, door toch een restverdiencapaciteit aan deze mensen toe te kennen. Dus met andere woorden, we gaan wel kijken of er functies zijn die je zou kunnen doen. Mm-hmm. In het geval van de piloot dan, die kan misschien nog best bij, weet ik veel, in de supermarkt de schappen inruimen. Ik zeg nu maar wat.
Ja, of je kunt beargumenteren, iemand die die opleiding heeft gedaan, heeft wel een bepaald denkniveau.
Ja.
En die zou je dan ook kunnen eenvoudiger kunnen omscholen naar werk wat passend is.
Ja.
Dan, met alle respect, iemand die schoonmaakwerk doet. Eigenlijk vanuit, ik wil ook wat doen, maar die nooit echt een opleiding heeft kunnen voltooien.
Nee, dat klopt inderdaad. En uiteindelijk kun je die ook wel omscholen. Zo is het niet. Mm. Maar om die ongelijkheid een beetje weg te nemen, denk ik dat het misschien wel zinvol zou kunnen zijn om toch te zeggen van, nou ja, wij vinden wel dat je met werk nog een x-bedrag kunt verdienen. Ook al ben je 80% tot 100% arbeidsongeschikt. En we verwachten ook van je dat je dat bedrag gaat verdienen.
Mm-hmm. Ja, en dan is er volgens mij ook nog zoiets als een, want ook al zou je bij wijze van 12.000 euro per maand verdienen, wil het niet zeggen dat je, als je een uitkering krijgt van 75%, dat je dan 9.000 euro krijgt. Voor mij is er nog iets als een max dagloon.
Ja, dat klopt
in
inderdaad.
Wat is dat precies?
Nou, dat is een maximum wat UWV hanteert. Zij betalen niet meer dan dat maximum dagloon. En het maandloon weet ik dan, dat ligt rond de, volgens mij rond de 5400 euro. Maar reken me er niet helemaal op af, want ik weet niet precies. Maar betekent in ieder geval, of iemand nou 10.000 euro per maand verdient, of 7.000 euro per maand verdient, UWV zal niet hoger uitkeren dan 70% van dat maximum dagloon.
Mm-hmm. En nou, natuurlijk al een beetje in voorbereiding op deze podcast, de vraag hoe zou het anders kunnen, ook al eens in de groep gegooid Samen Zelfstandig, ons collectief voor ZZP case managers. En toen kwam Wim Haringsma, die kwam met het idee van, kunnen we niet het max dagloon dan bijvoorbeeld leidend laten zijn voor het bepalen van het arbeidsongeschiktheidspercentage van die mensen die nog meer dan dat verdienen.
Ja, ja.
Wat vind je van dat idee?
Ja, dat vind ik echt een top idee eigenlijk. En dan zou ik hem nog iets willen aanvullen, want dan zou ik willen zeggen van, oké, je neemt het max dagloon, je doet daar 30% bij op. Want uiteindelijk krijgen ze natuurlijk 70% van het loon wat wordt vastgesteld door UWV. Dus uiteindelijk komen ze dan, minus die 30%, komen ze uiteindelijk dan toch op dat max dagloon terecht.
Mm-hmm.
En daarmee zou je denk ik wel dat ondervangen. Omdat je dan gaat rekenen met een maximum. En dan komt er denk ik een eerlijker arbeidsongeschiktheidspercentage uit.
Ja, ja.
Dus ik vind echt wel, dat vind ik echt wel een heel goed idee om ja, ik denk dat dat best meegenomen kan worden ik vind dat echt,
De volgende commissie van wijze heren, daar kan Wim zo bij aansluiten.
Ja, zonder meer. Dus weet wil UWV hem eens een keertje uitnodigen om over het idee te praten. En want ik denk serieus dat in ieder geval die ongelijkheid qua loon, dat het wel aardig recht zal trekken.
Ja, ja. En nu is de omgekeerde wat ingewikkelder.
Ja,
wat doen we met die mensen met een laag loon, waardoor je per definitie bijna niet een hoge WGA-uitkering kunt krijgen?
Ja.
Zie je daar ruimte in? Of zeg je, weet je, het is ook zoals het is in die zin.
Ja, eigenlijk wel een beetje. Kijk, het is sowieso heel mooi dat het er is. Laten we dat voorop stellen. In Nederland hebben we gewoon een heel goed sociaal stelsel. Dus het is wel mooi dat het er is. Dus ja, in andere landen heb je het niet. Daar moet je, daar krijg je niets. Daar ben je ziek, dan heb je heel veel pech. Dan moet je maar zien hoe je het rooit.
Mm-hmm.
Dus wat dat aan gaat, we hebben het. Hè? En er wordt ook gezegd van lager dan bijstandsniveau. Ja, dat vinden we niet oké. Okay. Dus daar zijn ook allerlei toeslagen en dergelijke voor werknemers. Dus daar kunnen ze wel altijd gebruik van maken. Maar ik zie daar ook niet zo 1, 2, 3 een oplossing voor. Want ja, je kunt ook niet ineens gaan zeggen van, nou ja, dan gaan we met een ander loon rekenen voor deze mensen. Want dan denken ze misschien op een gegeven moment, hè, niet dat dat zo werkt, maar dan werk je misschien ook een beetje fraudeleuze praktijken in de hand. Juist wat ze een beetje de kop in proberen te drukken.
Mm.
Ze proberen de mensen toch wel zoveel mogelijk te activeren om te werken als het kan.
Ja.
Dus dan Ofwel ben je niet goed beoordeeld door UWV. En zul je aan moeten tonen door medische informatie, door in bezwaar te gaan en dergelijke. Om toch te kijken van, kan ik toch niet aantonen dat ik beperkter ben dan wordt aangenomen door UWV. En als je dat voor elkaar krijgt, kan het zijn dat je toch die bijuitkering krijgt. Dus er zijn altijd wel mogelijkheden. Het is niet zo dat je op het moment dat het oordeel is gevallen, dat je daar dan ook helemaal gelijk aan vastzit. Nee. Er zijn altijd nog wel mogelijkheden om daar iets aan te doen.
Ja, het zal natuurlijk ook wel iets uitdagender zijn voor die groep mogelijk dan voor de hoogopgeleide en hoge loners. Maar niettemin goed om te weten.
Ja.
En in die zin zeg je ook, hè, we hebben de WHO een beetje de naweeën van de verzorgingsstaat die Nederland was en nog steeds al een beetje is. Er zitten dingen in waarvan we zeggen, nou, goed dat dat niet meer zo is.
Ja.
Anderzijds mogen we ook dingen koesteren of op waarde schatten. En dat is dat je zegt, je hebt wel gewoon altijd een bepaald inkomen wat je krijgt. Ja. Ook als je niet meer in staat bent om al dan niet volledig je werk te doen. En dat mogen we ook wel koesteren.
Ja, ja. En ik moet ook zeggen, want dat is ook iets wat UWV in het leven heeft geroepen. De UWV-markt, de maatwerkplaats heet dat. En dat gaat dan echt over de schrijnende gevallen. Dus die UWV-maatwerkplaats, die wordt dan wordt echt een dossier helemaal door allerlei deskundigen bekeken. Om te kijken van wat is hier iets fout gegaan? Hebben we hier steken laten vallen? Moeten we dit op een andere manier beoordelen? Dus die maatwerkplaats, die hebben ze dan nu in het leven geroepen. En daar komen ook wel weer mooie resultaten uit, heb ik begrepen.
Oké, okay. Nou, je legt een enorm mooi bruggetje naar de laatste rubriek, namelijk de rubriek toekomstwaarde.
Ja.
Dat gaat eigenlijk over ontwikkelingen in jouw vakgebied richting de toekomst en hoe je in die zin ook mogelijkerwijs jouw werk gaat zien veranderen.
Ja.
Je noemde de marktwerk.
Maatwerkplaats. Ja, maar dat is wel iets van UWV zelf.
Mm-hmm.
Maar ik vind het wel een hele goede ontwikkeling. Omdat er dan toch weer mensgericht wordt gekeken.
Ja.
En dat is wel het verwijt wat UWV natuurlijk vaak krijgt. Niet altijd terecht, maar soms wel. Dat ze gewoon veel te veel bezig zijn met de processen en niet meer zo goed naar de mensen kijken. Dus wat dat aan gaat, vind ik die maatwerkplaats echt een verrijking.
Ja. En wat zijn dan andere ontwikkelingen die je in de toekomst nog ziet, verwacht?
Ja.
En wat doet dat met jouw werk als WIA-expert?
Ja, ik zie het nog niet zo heel snel veranderen. Er is natuurlijk al een hele tijd sprake van achterstanden bij UWV.
Hm.
En ik denk dat we er nu al een jaar of 4, 5 mee zitten. Ik denk 2018 zo'n beetje, dat de eerste geluiden kwamen van we hebben achterstanden. Ja, dat is een hoop vergrijzing bij UWV ook. Ik weet niet of het voor mijzelf veel zal veranderen. Ik kan nog wel een hele hoop blijven uitleggen over. Ik volg de veranderingen natuurlijk inderdaad op de voet. Zodat ik altijd kan bijblijven en altijd kan blijven vertellen van wat gebeurt er? Ze hebben natuurlijk onlangs, per 1 oktober is die 60-plus beoordeling ingegaan. Dus mensen die 60 of ouder zijn, die worden niet meer gezien door een verzekeringsarts. Ik weet ook niet of dat nou per se een goede ontwikkeling is.
Nou, wat betekent dat precies?
Nou ja, dat het een soort vereenvoudigde beoordeling is. Ik heb me er nog niet volledig in verdiept, moet ik zeggen. Ook omdat ik nog geen voorbeelden ervan heb gehoord of gezien. Maar het idee erachter is van al die mensen die 60 jaar en ouder zijn, die gaan we niet meer oproepen voor een beoordeling door de verzekeringsarts. Maar die worden volgens mij gezien door een arbeidsdeskundige en misschien ook wel door een sociaal-medisch verpleegkundige. Ja, en of dat nou per se een goede ontwikkeling is, ik weet het niet.
Dan moeten we gaan zien eigenlijk.
Ja, het is nog maar net van kracht.
Ja.
Ik ben met mensen mee geweest die ouder waren dan 60 na 1 oktober. Die werden ook nog gewoon gezien door een verzekeringsarts. Dus het is nog niet helemaal
mensen, let op.
Het is nog niet helemaal ingeburgerd, denk ik.
Nee.
Wat dat gaat brengen, ik heb echt geen idee. En uiteindelijk, ik vraag me af of de WIA blijft bestaan in deze vorm. Want er moet wel iets gaan gebeuren. Ik bedoel, die achterstanden die zijn niet zomaar ingehaald. De verzekeringsartsen die worden niet zomaar uit hun hoge hoed getoverd. En ook arbeidsdeskundigen, ja, daar worden er veel opgeleid. Maar die gaan niet allemaal naar UWV. Die worden of ja, die komen in dienst van een arbodienst of gaan zelfstandig aan de slag. Dus ik weet niet goed waar het naartoe zal gaan.
Nee.
Ik vind dat ook echt heel lastig om te duiden en om daar ook iets over te zeggen.
Ja, we hadden het net al even over die commissie van wijze heren. Nou ja, er zal er wel weer eentje in het leven geroepen gaan worden ergens.
En, ja.
Nou ja, wat dat betreft is denk ik de WIA al heel lang een onderwerp van gesprek. En wordt er al gepraat over het verkorten van de duur van de betaling vanuit werkgever. En noem het allemaal maar op.
Ja. Iedere keer worden er weer nieuwe ideeën gepresenteerd. Helaas hebben we dan ook weer een paar wisselingen meegemaakt qua kabinet. Dus dan komt er weer een nieuwe minister op die post. Die hebben natuurlijk niet alleen maar de WIA portefeuille. Die hebben natuurlijk nog meer te doen. Mm-hmm. Het verdient wel de aandacht.
Ja, in elk geval een interessante wereld om je als expert in te begeven,
absoluut,
denk ik.
Ja.
En die zal bol staan van ontwikkelingen.
Ja.
En dat biedt alle aanleiding om in elk geval die ontwikkelingen te blijven volgen.
Ja.
En een van de manieren waarop dat kan is door jou te volgen op LinkedIn.
Ja.
Of ook via je website.
Ja.
Moet je me even helpen, wat is het ook alweer?
www.wiaexpert.nl.
Nou, veel eenvoudiger wordt het niet.
Nee.
Daar post je ook regelmatig blogs, volgens mij.
Ja.
Je hebt ook op YouTube video's staan.
Ja,
die kun je ook daar vinden.
Expert, dus
alle reden om jou te volgen, te blijven volgen. Dank je wel voor je aanwezigheid in deze podcast, Nicoline.
Ja, graag gedaan.
En voor alle mooie informatie die je geeft. Ik heb er al voor veel geleerd en ik hoop de kijkers en luisteraars ook. Dank jullie wel ook voor het kijken naar deze aflevering van De Waarde van Werk. Ik heb je al verteld, volg vooral Nicoline op de kanalen die we net genoemd hebben. Daarnaast kun je ook ons volgen natuurlijk. Dat kan via onze website www.rushwood.nl. Dat kan via LinkedIn, Rushwood voor jou, waar je mogelijk ook deze aflevering bent tegengekomen van onze podcast. Die overigens ook op Spotify te vinden is en je kunt je ook daar natuurlijk abonneren. Mocht je nou ideeën hebben over de onderwerpen die we geraakt hebben, bijvoorbeeld hoe de WIA-beoordeling voor mensen met een laag loon anders zou kunnen, laat het vooral weten in reactie op deze podcast in de comments. Of stuur gewoon een berichtje via LinkedIn naar Nicoline of naar mij. We zijn heel erg benieuwd en we hopen dat jullie meedenken. In elk geval heel erg leuk dat je gekeken hebt. Dank je wel daarvoor en heel graag tot de volgende keer.